Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. De versen 1 en 2 uit psalm 84. Wij stellen ons nu samen, gemeente, onder de tucht van Gods heilige wet en zingen dan met psalm 32, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32 vers 3. En God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen, gemeente, is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14, van vers 53 tot 65. We lezen dus samen Marcus 14, van vers 53 tot 65. En zij leidden Jezus heen tot de hoge priester, en bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre, tot binnen in de zaal van de hoge priester. En hij was mede zittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want velen getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enigen opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een ander zonder handen gemaakt bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggende: antwoordt gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niet. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende God? En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zal de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurende zijn klederen zeide, wat hebben wij nog getuigen van noden? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Wij mogen nu aan een kind van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop toedienen. En we willen samen het formulier lezen dat daarvoor in onze kerken dient. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit uw kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost, verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u vragen op te staan? Broeder en zuster Butt, het is ons een voorrecht om uw kindje vanmorgen te mogen dopen. U zult bij de geboorte van uw kindje verschillende cadeautjes gekregen hebben. Van al die geschenken geldt dat ze verouderen, te klein worden, verslijten, kapot gaan. Wat de Heere God vanmorgen aan uw kind geeft, dat gaat niet kapot. Dat blijft van kracht zolang uw kind mag leven. En we hopen dat uw kind lang mag leven. Maar wat de Heere God uw kind geeft, is iets waarbij hij u inschakelt. Waarbij hij u verantwoordelijk stelt. En daarom wordt nu straks van u een ja-woord gevraagd. Wat is uw taak? Een geweldige taak. Om in deze tijd kinderen op te voeden in de wegen des Heren. Als ze klein zijn zoals dat kindje daar ligt, is dat niet zo moeilijk. Maar hoe ouder de kinderen worden, hoe zwaarder de opvoeding wordt. U hebt maar één ding te doen. En dat is in het leven van uw kind voortdurend te herinneren aan dit ogenblik. Dat God zijn belofte geeft. Het is niet zo in de christelijk gereformeerde kerk dat wij aannemen dat als de kinderen gedoopt zijn, ze ook wedergeboren zijn. Doop en wedergeboorte vallen niet samen en veronderstellen elkaar niet. Maar het is wel zo dat de belofte van God geschonken wordt. En de Heere van u vraagt voortdurend weer dat u uw kind daarop wijst. De Heere God geeft u vreugde en geeft u kracht. Dat u zo in diepe afhankelijkheid, maar ook met een vaste overtuiging, vertrouwend op de waarachtigheid van zijn woord, dat steeds weer uw kind voorhoudt. En wat zeker zo belangrijk is, dat is de voorbeden voor de kinderen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, gemeente, dat er in onze tijd ouders zijn die zouden kunnen gaan slapen zonder dat ze voor hun kinderen gebeden hebben. Want de kinderen leven in een tijd van geweldige verzoeking en aanvechting. Bid voor uw kinderen en wijs uw kinderen de weg. Ik wil u nu graag de vragen stellen om daarop uw ja-woord te mogen horen. Geliefde in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot de verstand zal gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is hierop uw beider antwoord? Wij zingen gemeente na de bediening van de doop staande Psalm 105, vers 5.
Maria Lena Bucht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen nu deze bediening van de doop met dankzegging en bidden dan de Heere om zijn zegen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Wij danken u, Heren, met deze ouders, dat zij het voorrecht mochten hebben om hier te zijn. En wij bidden u, laat het kind voorspoedig mogen opgroeien en zegen hen in de uitvoering van de belofte die ze ten aanhoren van de hele gemeente aan u hebben afgelegd. Heren, maak het hun gemakkelijk door de kracht van uw Heilige Geest en laten ze u steeds weer in de opvoeding van hun kinderen nodig hebben. En geef dat ook grootouders en alle die van dit kleine kindje al zoveel houden en veel goeds van mogen zien. Wij denken ook aan hen, Heren, die door de dood een kind verloren hebben. En wij weten dat het zien van een doopsbediening die oude wonden soms openscheurt. Wij vragen u, wilt gij die ouders nabij zijn en sterken en kracht geven door uw belofte? En wij denken ook aan die ouders die met hun kinderen bij het doopvond geweest zijn, terwijl die kinderen bij het opgroeien en ouder worden gebroken hebben met u en met uw dienst. Wat moet er door het hart van ouders heen gaan als ze dan vanmorgen weer de belofte bevestigd zien worden? O Heere, dan rest
hun en ons, ook als gemeente, maar één ding. Dat is te pleiten op uw belofte en te vragen om hun bekering. Wilt gij geven dat mensen die afgedwaald zijn, maar de weg wel weten, omdat hun ouders hen die gewezen hebben, mogen terugkeren in waarachtige bekering. En we denken ook aan hen die nooit bij het doopvont gestaan hebben, gehuwd of ongehuwd. Wij vragen u dat de leegte van hun leven in dit opzicht met andere dingen door u zelf gevuld mag worden. En dat ook zij mogen zien een taak te hebben in het leven, misschien ook wel voor andere jonge mensen. Heere onze God, wij danken u dat we vanmorgen hier mogen zijn, samen in uw huis. En dat we mogen zingen tot eer van uw naam en mogen luisteren naar het evangelie in de lijdenstijd. O Heere Jezus, u bent in de hemel, maar u bent daar als degene die geleden heeft en gestorven is op deze aarde. Wat wij vanmorgen nodig hebben is de bediening van uw Heilige Geest. De gemeente en uw dienaars samen hebben daar zo dringend behoefte aan. Want wat zullen wij aan woorden spreken als het niet is uit uw geest? En wat zullen wij luisteren als het niet de kracht is van uw geest die de woorden in onze harten brengt? Heren, wij voelen ons diep afhankelijk en wij belijden ook onze onwaardigheid. U weet, Heren, wat er allemaal geweest is van de week aan gedachten en woorden, aan begeerten en blikken, waarvoor wij ons moeten schamen ten overstaan van u. Laten we het beleden mogen hebben toen we samen Psalm 32 zongen. Beleden voor uw aangezicht met een verbroken hart en een verslagen geest. Heere God, wil ons genadig zijn. O, wij hebben de kracht van uw woord zo nodig. Wil de Heer Jezus Christus tot ons doen komen. En geef uw dienaar ook de genade om uw boodschap zo te brengen dat harten worden geraakt. Dat is niet in de macht van onze mond, Heren. En dat is maar gelukkig ook. Want wat zou een gemeente moeten als ze van een dominee afhankelijk was? Maar samen verwachten we het van u. We bidden voor zieken, voor bejaarden die niet meer naar de kerk kunnen en meeluisteren wellicht via de kerktelefoon. Ook dat geeft verbondenheid in de kracht van uw Heilige Geest. Wat een voorrecht dat zulke technische middelen er zijn. We bidden voor heel uw kerk op aarde. Wees daar waar moeite en zorg is. Denk aan vervolgde christenen. Denk aan hen die ziek zijn. Misschien ten dode toe. O Heere, laat uw genade hun deel zijn of worden. Zodat ze ook de laatste reis gerust kunnen ondernemen. Geef ook ons vanmorgen, ook jonge mensen, het voorrecht om het woord te verstaan en eruit te leven. Heere God, onze ogen zijn op u geslagen. Wij belijden het. Niet om ons kunt ge het doen, maar doe het, redenen nemend uit uzelf, om uw eeuwig welbehagen en ook tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. De collectegemeente is vandaag voor de diaconie. Ik maak tegelijk bekend dat volgende week zondag u hoopt voor te gaan, dominee W. Heerma van Soest. De morgendienst is dan om 9:30 en de avonddienst om 18:00. Vanmiddag om 3:15 wordt er een aangepaste kerkdienst gehouden voor geestelijke gehandicapten in de gereformeerde kerk hier in Middelharnis. Voorganger zal zijn dominee van der Waal, gereformeerd predikant al hier. En woensdagmiddag om 3:00 wordt er een bejaardenmiddag gehouden, DV, waar dominee H.C. van der Ente meditatie hoopt te verzorgen. Deze middag wordt besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Na de dienst der offeranden zingen we nu samen uit Psalm 69, het 5e en het 6e vers. Na de prediking gemeente zingen we Psalm 118, vers 11. De tekst voor deze morgen vindt u in het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 67 en 68. Dat is dezelfde geschiedenis die we gelezen hebben uit Marcus, maar nu naar de lezing van Matteüs. Dus hoofdstuk 26, vers 67 en 68, waar het woord Gods aldus luidt. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Gemeente des Heren, er viel geen doodse stilte in de rechtszaal van het Sanhedrin toen Jezus ter dood veroordeeld was. Er brak een geweldig kabaal en spektakel los. Het was of het doodvonnis ontspanning bracht in plaats van spanning. En in de ontspanning van dat doodvonnis begonnen de rechters zelf de ter dood veroordeelde met hun vuisten te bewerken en uit te dagen in zijn profetische ambt. Hoe zou dat komen, gemeente, dat gebeurt? De Heer Jezus Christus werd door de rechters van Israël ter dood veroordeeld. Dat waren geestelijke rechters. En dat betekent dat die geestelijke rechters eigenlijk ook herders moesten zijn van het volk. En het ter dood veroordelen had voor deze rechters dan toch deze inhoud, dat hij voor eeuwig en tot de eeuwige dood veroordeeld werd. Want zo moesten zij het vonnis dat ze zelf geveld hadden toch opvatten. En in plaats van dat de rechters daarvan onder de indruk zijn, in plaats van dat de rechters daar zwaar aan tillen en er een doodse stilte in de rechtszaal valt, breekt er een geweldig kabaal en een geweldig spektakel los. Zij hebben hun doel bereikt. En na de ter dood veroordeling van de Heer Jezus, waarover u verleden week een preek gehoord hebt, komt nu nog de bespotting van de Heer Jezus. Het blindemansspel met ter dood veroordeelde heiland. Dat is, gemeente, het thema van vanmorgen. Jezus bespot in zijn profetische ambt. En we zien daarin het lijden dat hij volhardend verdroeg en het heil dat hij in liefde verwierf. Dus het lijden dat hij volhardend verdroeg en het heil dat hij in liefde verwierf. Drie dingen, gemeente, gebeuren met de Heer Jezus in de woorden van onze tekst. Zij spuwen hem, ze slaan hem en ze bespotten hem in zijn profetisch ambt. Laten we op elk van die drie eens even letten. Wij weten uit het Oude Testament dat iemand in het gelaat spuwen betekent dat iemand aan diepe verachting is blootgesteld. Toen Mirjam melaats geworden was en er gevraagd werd wat er met haar moest gebeuren, u leest het in Numeri 12 vers 14, is het antwoord van Mozes dat wanneer haar vader haar in het gelaat zou gespuwd hebben, dan zou zij beschaamd zijn geweest. Dan zou zij ten smaad zijn geweest. En datzelfde is het geval met een broeder, wiens broeder gestorven is, wiens vrouw, zijn schoonzuster, overblijft zonder kinderen. Er was in wet in Israël dat dan een jongere broeder deze achtergebleven weduwe moest trouwen, opdat er voor de overleden broeder nageslacht verwekt zou worden. En als die jongere broer dat niet wilde, dan mocht de schoonzuster weduwe de weigeraar naar de oudste van de stad of van de plaats brengen. En dan werd hem de schoen uitgetrokken en dan werd hij in het gelaat gespuwd. Deuteronomium 25. En zo werd hij publiekelijk te schande gemaakt. Dat is onze Heer Jezus Christus overkomen, nadat hij al ter dood veroordeeld was. Je zou zeggen, ter dood veroordeeld worden is genoeg. Dan staat het vonnis vast en het zal uitgevoerd worden. En dan is er geen verder leven meer mogelijk. Maar behalve die ter dood veroordeling moet er ook nog de smaad zijn. dat die in het gelaat gespuwd wordt. Een teken van diepe minachting. Dat doe je eigenlijk iemand die buiten de wet geplaatst is en aan de normale regels van de samenleving niet meer onderworpen is. En zo hebben de rechters met de Heer Jezus Christus gedaan. Niet alleen de knechten, maar ook de rechters zelf. En daarbij gaan ze verder. Behalve de smaad brengen ze ook de smart. Er worden in onze tekstgemeente in de oorspronkelijke taal verschillende woorden gebruikt. Waaruit blijkt dat ze de Heer Jezus op verschillende manieren in het gezicht bewerkt hebben. Ze hebben hem met de vlakke hand geslagen in het gelaat. En ze hebben hun vuisten gebald en die in zijn gezicht gezet. Op alle mogelijke manieren hebben ze hem pijn gedaan en smart bezorgd. Alweer een ter dood veroordeelde die buiten de wet geplaatst was. En met wie ze nu konden doen wat ze wilden. En dan tenslotte als derde hebben ze, we lazen dat in Marcus, daarom heb ik dat gedeelte ook met u gelezen, hebben ze hem een doek over het hoofd gedaan. Dat was niet gemeente om de pijn te verzachten. Misschien zijn er mensen die dat zouden denken. Zoals een ter dood veroordeelde voor het executiepeloton een blinddoek voorkrijgt. Om de ergste spanning te ontlopen en zelf de geweren niet op zich gericht te zien worden. Dat was niet de bedoeling van het feit dat ze een doek over zijn hoofd hebben gegooid. Nee, ze wilden een spel met de Heer Jezus spelen. En het staat er zo geweldig, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? U moet er eens op letten, gemeente, nu noemen ze hem de Christus. Toen hij dezelfde Christus beleed te zijn, werd hij op basis van die belijdenis ter dood veroordeeld. Toen was het een verschrikkelijk iets om zichzelf de Christus te noemen. Maar nu in de spot met de Heer Jezus nemen zij die naam in de mond. En ze maken juist zijn Christus belijdenis bespottelijk door te zeggen, laat nou maar eens zien of je weet wie ons geslagen heeft. Zoals kinderen een blinddoek voordoen bij een van hen. En dan moet er geraden worden wie wat zegt of wie dichtbij is. Of wie in het spel aan de beurt is. Zo spelen zij het blindemansspel met de Heer Jezus Christus. En zo proberen zij zijn Christus belijdenis, zijn Christus pretentie te grabbel te gooien. Wat zit erachter, gemeente? Daar zitten denk ik twee dingen achter. In de eerste plaats de angst. Ze zijn bang geweest voor de Heer Jezus. U kunt dat lezen in Johannes 11. Toen is de hoge priester opgestaan en die heeft gezegd, er moet wat gebeuren, want anders komen de Romeinen en die nemen onze plaats en ons volk ons weg. Dus ze waren bang dat ze hun invloed en hun positie zouden verliezen aan deze Jezus van Nazareth. Ze hebben voor hem gevreesd en die angst drijft hen tot deze bespotting. Maar daar zit tegelijk ook in de wreedheid. Daar zit ook het verschrikkelijke in dat mensen zich vergrijpen. Juist aan degene voor wie ze bang geweest zijn. En zo is de Heer Jezus Christus, gemeente, het voorwerp geweest van smaad, spot en schande. En dat hebben zijn rechters gedaan. Getuigen hadden ze niet meer nodig, want zelf waren ze de getuigen. En gaven ze aan elkaar getuigenis dat hij des doods schuldig was. En niet alleen de knechten hebben hun vuisten gebruikt, maar ook de rechters zelf hebben met de vuisten en de vlakke hand geslagen op zijn gelaat. En dat hebben ze gedaan om ook de invloed van de Heer Jezus Christus in het volksleven te breken. Om niet alleen om zijn leven te nemen, maar ook de woorden en de werken die hij gesproken heeft weg te doen. En wie was het die zo geslagen werd? Hij die de profeet van God was. Hij die de woorden van het eeuwige leven gesproken heeft, zoals Petrus dat beleidt. Hij die nooit een leugen gesproken heeft en in wiens mond geen bedrog is geweest. Maar hij die de woorden van de Vader gesproken heeft, zodat het volk ervan onder de indruk kwam. Zijn woord was met gezag, was machthebbend. En dat was de boodschap van hun geestelijke leiders niet. En wat gebeurt hier nou, gemeente, in de rechtszaal? Mensen vergrijpen zich aan de profeet, de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk de zonde van het paradijs. Want waar bestaat de zonde van ons mensen in? Zoals die begonnen is met Adam en Eva. Die bestaat hierin dat wij het woord van God opzij zetten. Dat wij het woord van God niet aanvaarden. Dat wij het woord van God verwerpen en verachten. En onze eigen zin daartegenover stellen. En onze eigen zin doorvoeren. En dat we denken in eigen wijsheid het beter te weten dan de woorden die God spreekt en de weg die hij ons in zijn wet wijst. Gemeente, die zonde van het paradijs, die wordt hier eigenlijk geïntensiveerd. Want de Heer Jezus is niet maar één van de profeten, zoals wij er vele kennen uit het Oude Testament. Hun namen en hun geschriften zijn in het Oude Testament bewaard gebleven. Maar de Heer Jezus is de hoogste profeet. Hij is de laatste in de rij. Hij is het in wie alle profetie vervuld wordt. Omdat hij niet alleen maar van zichzelf afwijst, maar omdat hij zelf zegt, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. Omdat hij het is die de woorden van verlossing en van vergeving en van genade verkondigt. Omdat hij het is die de boodschap van redding brengt. En dan, gemeente, grijpen mensen naar het laatste middel dat hun ten dienste staat. En dat is dat ze de hoogste profeet op deze aarde door God aan mensen geschonken met hun vuisten bewerken. En dat ze hem eens een profetisch ambt bespottelijk maken. Dat ze dat profetische ambt bespottelijk makend hem juist de Christus noemen. En zeggen, gij zijt de Christus niet. Dat is de smaad en de smart die hem wordt aangedaan. Op deze manier proberen ze zich van hem af te maken. En proberen ze zijn boodschap weg te schudden. Gebeurt dat vandaag nog, gemeente? Ja, dat gebeurt vandaag nog. Op een andere manier dan toen. Dat is duidelijk. Wat we samen gelezen hebben uit Matteüs 26 is een uniek, is een onherhaalbaar gebeuren. Jezus is maar één keer ter dood veroordeeld. Dat kon niet nog een keer gebeuren. Dus wat dat betreft mogen we zeggen, zoals het toen daar in de rechtszaal van het Sanhedrin gebeurd is, zo gebeurt het vandaag niet meer. Maar het gebeurt in andere vormen op dezelfde manier. En dan, gemeente, zal ik u proberen twee wegen duidelijk te maken waarlangs dat gebeurt. De eerste, jongens en meisjes, dat is de hele grove vorm waarin onze Heer Jezus Christus in onze samenleving bespottelijk en verachtelijk wordt gemaakt. Dan zal ik dan maar eens twee namen noemen uit wat men dan de Nederlandse literatuur van deze eeuw noemt. Ik denk aan Jan Wolkers en ik denk aan Maarten het Hart. Namen die middelbare scholieren in elk geval kennen. Ik hoop niet dat ze al te veel van hun werken moeten lezen of gelezen hebben. Beide uit kerkelijke kring afkomstig, opgevoed vanuit de doopvond. Zoals ik de ouders vanmorgen voorgelezen, voorgehouden heb. Wolkers heeft dat zelf gezegd, hoe zijn vader naar de kerk ging en hem op het evangelie wees. En in hun geschriften wordt de Heer Jezus Christus de middelaar bespottelijk gemaakt. En alles wat met zijn boodschap samenhangt, te grabbel gegooid. Over de straten van Nederland en in de huizen van allerlei mensen. Ik was van de week in de boekhandel en ik zag daar dat er 250.000 exemplaren van één bepaald boek van Maarten het Hart verkocht is. Waarin de voorzienigheid van God bespot wordt. Dat is de grove vorm. Wat is de verfijnde vorm? De verfijnde vorm komt ook vandaag nog voor en die zullen we in de kerk moeten zoeken. Dan zijn we dus wat dichter bij huis en daar zullen we ook oog voor moeten krijgen. Overal, gemeente, waar het woord van het heil van de Heer Jezus Christus en van de zaligheid niet ter harte wordt genomen. Overal waar mensen daaraan voorbij leven. Vroom of goddeloos, zuchtend of jubelend, hoe dan ook. Daar wordt ten diepste de Heer Jezus bespot en gesmaakt. En dan wordt hij wel niet in het gezicht geslagen, zoals de rechters dat in de zaal van het Sanhedrin gedaan hebben. Maar dan wordt zijn boodschap wel met onze afkeer en met ons ongeloof bewerkt. Zo gebeurt het vandaag nog. Dat is, gemeente, het verzet tegen het evangelie van Jezus Christus. En laten we het eerlijk zeggen vanmorgen. Dat zit in ons aller hart. Van een jong mens en van een oud mens. Van een klein kind dat gedoopt wordt. In zonde ontvangen en geboren. Zoals we dat verleiden van ieder mens. De erfzonde is ons aller deel. We zullen dat vanmiddag nog duidelijker zien. En dat openbaart zich ook in weerstand. Dat openbaart zich in tegenstand. Dat openbaart zich in veronachtzaming. Het heeft allerlei vormen. Er zijn hier mensen in de kerk die moeten zeggen dat ze in hun leven ook een periode gekend hebben van onverschilligheid. Wat doet het mij? Wat maakt het mij? Wat zal ik met die Christus? Ik heb geen boodschap aan hem. Of misschien luisterend je toch niet laten bekeren. Luisteren, toch je verzetten. En daar zit hetzelfde achter als bij de rechters in Jeruzalem. Dat is dat we onszelf overeind willen houden tegenover de Heere God. Dat is dat we onszelf willen blijven en baas willen zijn in ons eigen leven. Dat niemand het over ons te zeggen zal hebben dan wij zelf. En dat wij zullen regeren en dat wij zullen beslissen en dat wij zullen beschikken. Dat is, gemeente, ten diepste tegenover het profetische ambt van de Heer Jezus Christus, dezelfde zonde. En de Heer Jezus in de hemel heeft smart van al dat verzet, van dat brute en dat ruwe geweld aan de ene kant. Maar ook van dat stilzwijgende, schijnbaar vrome afgewezen worden aan de andere kant. Maar gemeente, dat is niet alles wat ik vanmorgen tot u te zeggen heb, gelukkig niet. Ik mag u wijzen op de Heer Jezus Christus, die daar in zijn profetisch ambt zich heeft laten bespotten. Stel u nou eens voor, gemeente, dat de Heer Jezus gedaan had wat ze van hem vroegen, waartoe ze hem provoceerden. Zeg eens wie u geslagen heeft. Stel u eens voor dat de Heer Jezus zich werkelijk daar als de profeet van het gericht had geopenbaard. En dat hij het woord genomen had terwijl hij geblinddoekt was. Met zijn gezicht door de vuistslagen gekleurd en gewond. En dat hij gezegd heeft: rechters, ik zal u zeggen, het is mijn Vader in de hemel die u ten gericht zal roepen. En dat hij zijn engelen zou ontboden hebben om daar in de rechtszaal zijn rechters te vonnissen. Gemeente, de Heer Jezus heeft het niet gedaan. Hij had het kunnen doen, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het ondergaan. Hij is ook daarin de profeet, gemeente, dat hij in wat hem werd aangedaan de vervulling van de schriften heeft gezien. Ik lees nou Jesaja 50 vers 6. Een boodschap over de knecht des Heren, diep uit het Oude Testament. Dan moet u eens zien hoe wat daar van de knecht des Heren gesproken werd, in deze geschiedenis vervuld is geworden aan onze heiland. Luistert u, ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Daar hebt u het. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Zij provoceerde hem om hem te laten zien dat hij werkelijk profeet was. Hij was het daar in de rechtszaal als een reeds ter dood veroordeelde. Maar hij was het doordat hij het Oude Testament in vervulling deed gaan. Doordat hij de knecht des Heren was, de Messias waarvan Jesaja had gesproken. En doordat hij over zich heen heeft laten komen de smaad en de smart, de verachting, de pijn. En tegelijk de bespotting dat hij in zijn profetisch ambt werd gehoond. En als het ware uit de samenleving werd weggedaan en weggeslagen. Zo, gemeente, uit liefde tot zondaar. Omdat wij mensen het profetische woord van God laten liggen of daaraan voorbij leven. Omdat wij mensen dat profetische woord voor niet achten. Daarom heeft de Heer Jezus Christus als de hoogste profeet zich in dat ambt laten bespotten. U moet er eens op letten. De Heer Jezus is ook in zijn koninklijk ambt bespot geworden. Door Herodes en door de soldaten van Pilatus. Al de aspecten van zijn messiaschap zijn aan spot onderworpen geweest. Vanmorgen denken we er dan heel bijzonder aan, dat het zo'n profetisch ambt geweest is, waarin hij bespot is geworden, en waarin hij nou juist betoond heeft de profeet te zijn van het Oude Testament, de Messias die de vervulling brengt van wat over hem gezegd was. En dat doet hij uit liefde tot zondaar, dat doet hij uit meedogen, omdat ook de zonde tegen het profetische woord geboet moeten worden. Heeft hij ervoor willen bloeden in de slagen die zijn rechters hem gebracht hebben. En omdat wij mensen dat profetische woord van God op onze eigen manier knevelen en binden en manipuleren. En daarmee omgaan zoals wij dat doen. Daarom heeft hij de zonde daarvan, de schuld daarvan aan zich laten voltrekken. Dat is onze Heere Jezus Christus. En gemeente, zo is hij vanmorgen vanuit de hemel door die lijden spreek. De hoogste profeet en de leraar die ons de weg der zaligheid verkondigt. En wat hebben wij nou nodig zoals we hier in de kerk zitten? Oude mensen en jonge mensen. Kinderen en oma's en opa's om zo te zeggen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Mag ik het zo vanmorgen zeggen? De profetische bediening. Van de Heer Jezus Christus die de Messias is. Dat hij uit de hemel met zijn heilige geest als de profeet in ons leven werkt. En wat zal dat betekenen? Als hij zo zijn profetische bediening door de heilige geest in ons leven voltrekt. Ik mag er een paar dingen van zeggen. Het eerste wat we dan weer zien en nodig hebben is gemeente. Dat hij daar staat waar wij hadden moeten staan. Dat wij onszelf met ongehoorzaamheid aan het woord van God, aan de versmading en de verachting prijsgeven. Dat we niet krijgen wat we denken te winnen. O jongens en meisjes, de duivel bedriegt en beliegt je altijd. Hij spiegelt je alles voor en hij wil je alles geven. Maar je moet met hem meedoen in de wereld van de leugen en van de diefstal. En van de roof van de eer van de Heere God. En als het op het eind komt, dan lijk je een heleboel in handen te hebben, maar dan blijk je niets te hebben. Maar de Heer Jezus Christus is daar geweest in het gericht, ook over onze zonde, tegen het profetische ambt en het profetische woord uit liefde. En hij is het die zegt, ik heb de schuld gedragen. Hebt u hem zo ook nodig? Mag ik dat nou vanmorgen eens vragen? Hebt u hem zo ook nodig als de heiland, de Messias, die in het profetische ambt zich liet bespotten vanwege onze zonde, ons ongeloof en de hardheid van ons hart tegenover het woord van de Heere God. Zo wil hij ons bedienen. En als hij zo de hoogste profeet is die tot ons spreekt, dan is het ook daarin, gemeente, dat hij het offer kostbaar, dierbaar en noodzakelijk voor ons maakt. Dat we zien dat dat offer het is dat God alleen kan behagen. En dan verstaan we dat wij niets hebben. En dan verstaan we dat hij het alleen heeft. En dat we het uit hem moeten ontvangen. Dan komt er in ons hart een vragen naar de profetische bediening door de Heilige Geest van deze Heer Jezus Christus. En dan neemt hij ons op de leerschool, de hemelse leerschool, waarin hij zichzelf aan ons openbaart en verklaart. En waarin hij zichzelf aan ons geeft, in de liefde van zijn hart. En waarin de schuld van ons leven ons ook ontdekt wordt. We worden erop gewezen, we worden er bij name bij betrokken. Misschien dat het ook vanmorgen zo is voor u. Dat u eraan herinnerd wordt, dat u erbij bepaald wordt. En dat u erop gewezen wordt, hoe dat u de woorden des Heren aan u hebt laten voorbijgaan. En hoe dat u tegenover hem gestaan hebt, Misschien met het uiterlijk van iemand die wil luisteren, maar met het innerlijk dat gesloten is. Ja, er zijn misschien vanmorgen ook mensen in de kerk die zeggen, dominee, het is wel zo en u hebt wel gelijk daarin, maar daar kun je toch niks aan doen. Zo ben je nou toch een keer, daar kun je toch jezelf niet toe brengen, daar kun je jezelf toch niet geven. En je kunt jezelf op dat punt toch niet veranderen. Ik denk dat u één ding goed ziet als u dat zegt. Ik hoop tenminste dat u dat goed ziet. Dat wij onszelf niet kunnen veranderen. Dat wij niet bij machten zijn om ons hart te veranderen. Daar is ja, de genade van God voor nodig. De wedergeboorte uit de Heilige Geest. Laten we het zomaar zeggen. Want zo wordt het in de schrift en de belijdenis van de kerk gezegd. Maar u hebt op een ander punt geen gelijk vanmorgen. Want als u dat zo zegt, maakt u toch wel de indruk dat we gebruiken als een verontschuldiging en als een excuus. Om daarop te rusten en dan rustig verder te kunnen leven. En zo is het niet. De Heere God spreekt vanmorgen tot u. Opdat de Heer Jezus Christus uit de hemel dat juist in uw leven doet. Wat vanmorgen aan de orde is. Opdat hij de profetische bediening door de Heilige Geest in uw leven voltrekt. En als u het niet kunt en ik het niet kunnen en wij kunnen het niet. Dan kan hij het en dan wil hij het ook doen. Het is de liefde van de Heer Jezus Christus, gemeente, waardoor hij gedreven wordt om daar te blijven staan. Om niet weg te gaan, om niet in te gaan op hun provocatie. Om zich niet op dat moment de Messias te bewijzen, zoals ze hem ertoe uitdagen. Maar om het te volhardend verdragen en zo de zaligheid te verwerven. En om die vanmorgen aan ons uit te delen. En daarvan is het middelpunt altijd weer de Heer Jezus Christus. Het is zijn werk, het is zijn offer alleen, waarvan wij leven kunnen en waarvan wij sterven kunnen. En gemeente, dan is het ook nodig, en de Heere gunt ons dat ook, dat we daarin verder geleid worden. Dat we bij het eerste niet blijven staan, maar dat we verder komen. Dat we meer zien van het vrije en soevereine van de genade van de Heere God. En dat we meer zien van het eenzijdige werk dat de Heere in ons leven wil doen. Dat we dieper doorstoten naar de hoogte van de eeuwigheid. En zien dat het van daaruit in Gods hart is opgekomen. En dat het allemaal zo vast ligt. Omdat het in Jezus Christus vast ligt. Dat wij het niet hoeven te verdienen. En dat wij het ook niet kunnen verwerven. Maar dat Hij het voor ons heeft verworven. En dat de Geest het uit Hem neemt en het ons toedeelt. U zult misschien zeggen, maar dominee, denkt u dan dat een mens alleen maar omhoog gaat in zijn geestelijk leven? Oh nee, ik weet veel te goed. Een mens die moet telkens weer opnieuw beginnen. Je wordt telkens weer teruggezet. Waarom? Omdat je zelf telkens weer terugvalt. Je hebt soms het gevoel dat je van voren af aan moet beginnen. Maar dan is het de Heere die trouw blijft. Die heiland Jezus Christus. Zoals hij hier in de zaal van Caiaphas gebleven is op de plaats. En daar niet zijn profetisch ambt heeft vervuld. Zoals zij hem daarom vroegen. Maar in het lijden profeet is geweest. Om Jesaja 50 vers 6 waar te maken. En daar in de zaligheid voor alle eeuwigheid. Voor de zijnen te verwerven en te bevestigen. En gemeente, de profetische bediening van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest leidt ons altijd naar Hem toe. Een bediening die van Hem afvoert, is geen bediening van boven. O zeker, het is wel een bediening die ons er doorheen brengt, dat we het niet van onszelf moeten hebben. We worden wel van onszelf afgevoerd, van onszelf afgebracht en afgewezen. En het is heilzaam als de Heer zo bezig is. Als het profetische ambt in ons leven zo functioneert, dat ons uit handen wordt geslagen, waarmee wij denken voor God te kunnen bestaan. En dat ons uit handen wordt geslagen, waarmee wij denken God aangenaam te kunnen zijn. Want we hebben niets dan de zwarte handen van een schuldig hart. Maar Hij blijft ons over. Dat is het enige waar een mens door leven en door sterven kan in vrede met God. Maar gemeente, het gaat nog verder. Het is niet alleen het profetische ambt van de Heer Jezus Christus tot verzoening, maar het is ook het onderwijs over ons leven, over onze levensweg en over onze levensgang. Je kunt soms, als je eens terugblikt op je leven, zo duidelijk zien dat de Heere de weg heeft bepaald. Zelf wilde je misschien andere dingen en zelf had je andere plannen en andere idealen. En er is iets doorheen gekomen, maar het is er niet minder van geworden. Het is de gouden draad van de goddelijke leiding en van de goddelijke zorg van de Heere God. Want nu door het profetische ambt van de Heere Jezus Christus ga je dat ontdekken. Ga je dat verstaan en hem daarin prijzen. En daaruit leer je hem ook vertrouwen voor de toekomst. Die God die tot vandaag geholpen heeft, die zal ook verder helpen. En dan mag je ook de noden van je leven, de zorgen welke er ook zijn, aan hem voorleggen. Ik denk nog eens even aan de opvoeding van uw kinderen. Uw kindje is gedoopt in de lijdenstijd. Met een preek uit het lijdensevangelie. Is dat niet vreemd? Nee, dat is niet vreemd. Want behoud is er alleen door het lijden van Christus. Maar de grote profeet, de Heer Jezus Christus, zult u ook nodig hebben in de opvoeding van uw kinderen. Dat u de woorden geschonken worden. En vraag veel dat u ze mocht ontvangen. Om op het juiste moment met uw kinderen te spreken. Wij ouders, we moeten ervoor zorgen dat we de woorden van de Heere God doorgeven. We moeten niet te veel praten, maar ook niet te weinig. Daar is veel wijsheid voor nodig. Het woord op de rechte tijd. Wel nu, dat is ook wat de grote profeet ons wil geven. En wat hij in zijn genade aan ons wil bedienen. Dat we zo de woorden ontvangen. Mag ik het nog eens even overbrengen bij de ouderlingen op het huisbezoek. Als zij uit hoofden van hun ambt, uit kracht van de opdracht die ze van de Heer Jezus Christus ontvangen hebben, moeten spreken de woorden Gods in de gezinnen, dan kan het alleen uit de profetische bediening van deze gesmaade en nu verheerlijkte Christus. En daarom is ook voor het ambtelijke werk het zo nodig om met deze Christus de gemeenschap te kennen en hem nodig te hebben. En ik denk in dagen van ziekte, ik denk als de dood nabij komt, wat zullen dan de woorden zijn die we spreken kunnen? En wat zal ons dan overblijven? Niets anders dan de profetische bediening van Christus. Door zijn geest in ons leven. Waardoor hij de mond opent. Waardoor hij zijn genade geeft. Dat we mogen spreken van heil en van verlossing. Ik hoop dat u het zo beleeft in de kerkdienst, gemeente. Dat u daarin ook de profetische bediening door de Heilige Geest in het verkondigde evangelie ontvangt. Dan maakt het wel wat uit hoe je de zondag tegemoet gaat. Dan maakt het wel wat uit of je zaterdagavond weet ik waar ben. En misschien tot ver over het nachtelijk uur visites brengt. Of dat je ook als gezin in je huwelijk je samen op de zondag voorbereidt. De kerkdienst bij wijze van spreken tegemoet leeft. En zegt, o Heere, wil ons uw heil en wil ons uw zegen. En wil ons uw zaligheid schenken. Dat is de betekenis, gemeente, van de Heer Jezus Christus tot redding en tot behoud. Och, en daar kan ik je maar iets van zeggen. Er is voortgang, er is verdieping. Er is houvast, er is kracht. Door wat al Heer Jezus Christus heeft volbracht. Ook in het willen gesmaad worden. En in het willen uitgedaagd worden in zijn profetische ambt. En dan is er nog iets, dat moet ik u vanmorgen ook voorhouden, gemeente. Vanuit de eerste brief van de apostel Petrus. Dan ziet u hoe wat de Heer Jezus daardoor staan heeft, ook uitgedrukt wordt in het leven van de zijnen. Ik lees u 1 Petrus 2. Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende, opdat ge zijn voetstappen zoudt navolgen. En dan komt het. Die geen zonde gedaan heeft. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden.
die als hij gescholden werd niet weder schold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Iemand die de Heer Jezus zo nodig heeft en zo kent, leert ook de voetstappen van de Heer Jezus drukken. Op de leerschool van de genade word je door de Heilige Geest ook gelijkvormig gemaakt aan het beeld van deze gesmaade Christus. Dat gaat tegen vlees en bloed in, laten we dat maar eerlijk zeggen. Want als je gesmaad en bespot bent, dan ben je geneigd om de vuist te ballen. En dan komen alle stekels overeind. En dan zou je er wel op los willen timmeren. Misschien niet met je vuisten, maar dan met je woorden. Om een ander het is flink te zeggen. Maar hier ziet u wat Petrus van de Heer Jezus heeft gezien en geleerd. Als hij gescholden werd door zijn rechters die hem ter dood veroordeeld hadden, niet wederschold. En die toen hij leed onder de slagen met de vlakke hand en met de vuisten, zodat zijn kaken met pijn aan het kruis gebracht werden, niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is misschien voor de verhoudingen binnen de gemeente ook nogal goed, gemeente, om dat maar eens te zeggen. Ik ben hier gastpredikant, ik ken u verder niet. En daarom kun je te meer en te duidelijker zeggen wat de Heer Jezus Christus vraagt van degene die hem kennen. En dat is ook in een huwelijk van betekenis. Er zijn veel huwelijken gespannen. Ik sprak deze dagen een oudere predikant uit onze kerken, zo van over de 60. En ik vroeg hem, hoe gaat het? Hij zegt, man, huwelijksproblemen in de gemeente, zo ontzettend. Waar ligt de genezing? Waar ligt de oplossing? Waar ligt het herstel? Als er hier mensen zijn wie huwelijk in de knoop zit, bij deze Heer Jezus Christus, dat je door hem bediend wordt uit zijn Heilige Geest, en dat je dan leert zwijgen en aanvaarden zonder te dreigen en terug te slaan, maar dat je de minste bent. Dat betekent ook wat voor de verhouding van ouders en kinderen. Jongens en meisjes, het is ook een preek voor jullie vanmorgen. De Heer Jezus Christus heeft alles voor onze ziel te betekenen, maar heeft ook alles te betekenen voor de manier waarop je met je ouders omgaat. Als je zo'n grote mond geeft en de deur uitloopt en die is flink achter je dichtgooit, zodat je vader weet, zo, hij is weg, dan is dat niet naar de gestalte van de Heer Jezus. Maar dan is dat het dreigende dikdoen dat niet past bij het profetische ambt, zoals de Heer Jezus Christus dat heeft waargenomen en heeft ondergaan. En dan past het ons van al die dingen ook in deze dienst vanmorgen onze schuld voor de Heere God te belijden. Dat is gewoon een stukje praktische prediking in het leven van alle dag. En je kunt het uitbreiden tot het werkterrein. Je kunt het uitbreiden tot omgang met collega's, met ondergeschikten en met chefs. Je kunt het uitbreiden tot het onderwijs en de school. Overal is het van toepassing. Mag ik u eens vragen, kent u Christus Jezus zo? Kent u zijn liefde? Kent u zijn volharding? Kent u zijn trouw door te zwijgen onder de uitdaging om zo juist de profeet te zijn van Jesaja 50? Om zo zijn gelaat te geven aan degene die hem spuwde. En om zo te zeggen, ik ben toch de Christus. Al tarten jullie mij en al pressen jullie mij om het anders te doen. Zo ben ik de Christus in mijn lijden en mijn vernedering. En ik draag het in mijn lichaam en ik draag de smaad aan mijn gezicht door jullie speeksel op te vangen. Omdat ik met mijn hart de mijne draag voor het oordeel van de Heere God. Profeteer het wie het is die u geslagen heeft, o Christus. En wat zegt de Christus? Achter de rechter ziet hij de Vader. Want het is een zaak tussen de Zoon en de Vader. Tussen de middelaar en de Vader. En hij zegt, Vader, Laten de slagen op mij neerkomen. En de schande en de schaamte van het speeksel en van hun woorden. Want ik ben bezig te voldoen. En ik ben bezig het offer te brengen om hen voor eeuwig te verlossen. Vader, het is mijn middelaarswerk. Het is mijn middelaarsgelaat. En het is mijn middelaarshart dat ik voor de mijnen u bied. Zo, gemeente, is hij in deze geschiedenis bezig. En zo wil hij het u uitdelen. En wil hij het u geven. Om misschien, ja, misschien hebt u het gekend. En hebt u het gevoel dat u het kwijtgeraakt bent. Dat u er zo ver vanaf gekomen bent. Aan het verachteren in de genade. O, wil het hem vanmorgen zeggen. Onder deze preek van zijn liefde en van zijn genade. En misschien hunkert uw hart naar meer. En misschien zegt u, o Heere, bedien me uit de volheid. Nou, houd aan wie u ook bent, broeder of zuster. Houd aan in het gebed. Want hij gunt het u vanuit de hemel.
En misschien zijn er hier ook mensen in de kerk die zeggen, ach dominee, het is tijd om te stoppen hoor, de 5 kwartier zijn voorbij. En dan hebben we de plicht van de kerkdienst vanmorgen weer gehad. Zo kun je ook in de kerk zitten. Niet alleen jongens en meisjes, zij ook wel. Maar ook oudere mensen.
Wie u ook bent in deze kerkdienst, ik moet u er ook op wijzen dat u deze Heer Jezus Christus eenmaal vanuit de hemel zult ontmoeten. In het sterven of het uur van zijn wederkomst wordt u met hem geconfronteerd. Dat geldt van ons allemaal. Niemand van ons ontkomt aan die confrontatie waarin wij verantwoording moeten afleggen van wat we met zijn woord gedaan hebben. En dan zal hij ook van deze preek verantwoording vragen, waarin hij in de gestalte van de bespogen en gesmade en belasterde profeten Christus Gods, zijn liefde en de volkomenheid van zijn werk aan u heeft voorgehouden. Met de hartelijke verzekering dat het ook voor u bestemd is. Ja, u vindt dat misschien een beetje kras vanmorgen.
Ik neem er toch niks van terug. We hebben een kindje mogen dopen. Geweldig. De kleine Maria Lena. Ik noem de namen nog eens even. Dat doet de ouders ook goed. De kleine Maria Lena.
De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, jongens en meisjes, hebben uit de hemel gezegd dat zij ook voor dit kind wilden instaan. Dat is niet maar zo wat. Dat is niet een onzekerheid. Dat is niet drijfzand, maar dat is een vaste grond, de vaste grond van Gods belofte. En zo zeker als u gedoopt bent en dit kind gedoopt is, zo zeker, zegt de Heer ook vanmorgen tegen u allen, dat dit evangelie voor u bestemd is. En wat zullen wij en wat moeten wij, gemeente, als wij eenmaal Christus onder ogen moeten komen en we zouden moeten zeggen, we hebben het wel gehoord, maar we zijn er al voorbij gegaan. Nee, we zijn niet geweest als Wolkes en we zijn niet geweest als Maarten het Hart. En we hebben uw naam niet te grabbel gegooid in de Nederlandse literatuur, waar zoveel kerkmensen en onkerkmensen van hebben zitten gnuiven. Maar we hebben met een vroom hart op christelijk gereformeerde kerkbanken u laten praten in uw profetische ambt en we zijn onze eigen weg gegaan.
U weet wat er in Openbaringen staat.
Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de grote dag is gekomen van de toorn van het Lam. En wie kan bestaan? Ik zeg dat niet om bang te maken, maar ik zeg dat om de werkelijkheid te schilderen. En jongens en meisjes, dan moet je het niet uitstellen. Dan moet je niet denken, het kan nog wel gebeuren. Wij kregen in onze gemeente maandagavond bericht. Het gebeurde in een andere plaats, lid van een christelijk gereformeerde kerk. Een man van 47 jaar, zondags 2 keer in de kerk. 'S maandags morgens blijft hij dood op zijn werk en vrijdag begraven. Tussen twee zondagen had zich alles voltrokken. Je kunt het niet uitstellen en zeggen, ik heb de tijd toch wel. Want niemand van ons weet dat. De Heer Jezus wil in zijn profetisch ambt ook ons vanmorgen bedienen. En ieder die hem te voet valt. En ieder die buigt. En zegt, o Heere, help me. Als je niet meer kunt zeggen dan dat, het is genoeg. Hij zal het ondervinden. Dan neemt hij op de leerschool. En dan laat hij zien wie u bent. Maar hij laat ook zien wie hij is. En dat het zijne meer is dan het onze. Nee, dat het zijne alles is. En dat het onze niks is. Maar dat dat ook genoeg is. Genoeg voor eeuwig. Weet je, wat zal het zijn? Als je zo in de kerk deze Christus nodig gehad hebt en gekend hebt. Als je hem vanmorgen in het gewaad van zijn woord hebt gezien en omhelst. Wat zal het zijn om dan bij hem te mogen komen. En om dan hem te mogen ontmoeten. Dat mag de familie ook geloven van de man over wie ik sprak. Die door God een paar jaar geleden al voorbereid is op het plotselinge sterven. Wat is het dan? Zij zullen hun wens verkrijgen. Gemeente, wonderlijk hè. Er brak geen doodse stilte uit. Dat had eigenlijk moeten gebeuren als de rechters, de geestelijke leiders hun vonnis serieus genomen hadden. Maar er brak een spektakel los, dat leek op het spektakel van de hel. De spanning was gebroken en de spot met Jezus was hun ontspanning. Maar door die boodschap wil Christus ons zijn zaligheid, zijn redding en zijn behoud en zijn volkomenheid verkondigen. En daar zitten er altijd twee kanten aan. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. Maar er is meer nodig dan verbazing, gemeente. Er is waarachtig geloof en vertrouwen nodig dat ons zicht geeft op en band aan deze Christus. Maar dit werk is door Gods alvermogen ook in mijn leven geschied. Door Heere hand alleen geschiet. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Amen. Laten we nu samen de Heere danken. Barmhartig en genadige God in de hemel. U hebt ons vanmorgen het evangelie laten horen. Van uw Zoon Jezus Christus. De vernederde, de gesmade en de bespotte. Maar hij heeft het willen dragen en heeft volhard. Om zo juist de Christus te zijn van het Oude Testament. Om zo aan zich te laten voltrekken wat in de schriften over hem geschreven was. O Heere, koninklijke heerlijkheid en hemelse waardigheid was een deel geweest. Maar hij nam met de onderwereld van deze aarde genoegen. Wij danken u dat hij zo diep in smaad is afgedaald om ons verlorenen overtreders te redden en te zaligen. Wij vragen u, Heer Jezus, bedien ons met uw profetisch ambt door de Heilige Geest, zodat we u zelf nodig hebben, uw leiding en uw zorg, zodat er licht over ons leven valt en uw woord ons kostbaar is. Leer ons ook uw voetstappen te drukken, als kerk, als kerkmens, als man, als moeder, als ouderling, als professor. Leer ons uw voetstappen te drukken. En Heere, dan moeten wij alles verliezen. En dan mogen we alleen maar volgen. We danken u dat gij ons dat belooft. En dat gij dat ook uitdeelt. O Heere, laat dat leven een getuigend leven zijn. Waarvan voor anderen wat uitgaat. Waarvan wat afstraalt. Geef het ook in deze gemeente. Geef gij uw genade en uw hulp. Uw zorg aan de kerkenraad om de gemeente leiding te geven. Op een goede wijze naar voren te gaan. Geef saambinding en eenheid, trouw en liefde. En al wat nodig is om waarlijk bruidsgemeente te zijn. Heere God, wij denken u aan hen die verdriet hebben. En we dragen ze aan u op. We denken aan hen die tegen het sterven opzien. En we bidden dat ze door de prediking van de lijdende Christus gemeenschap mogen kennen met hem en zo ook verlangen naar hem. We danken u dat het zondag is en dat ge zo uw heil laat verkondigen. O, doe uw werk ook in ons midden en breng ons ook vanavond weer bij elkaar. Denk aan deze ouders. Geef hun ook als familiekring een blijde zondag, gedachtig aan het trouw van uw belofte. En wil ons allen nabij zijn. Om Jezus wil tot eer van uw naam. Amen. De slotzang is gemeente uit Psalm 16. Gij maakt heel lang mijn levenspad bekend. Waarvan indrukt vooruitzicht bij verheugde. 16 vers 6. Uw harten tot God en ontvangt zijn zegen.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.